Hallo en welkom bij de 8e aflevering van de Brugpodcast. Dit is Brug 7. Mijn naam is Jan van den Berg. Tegenover mij zit
Bas Visser.
Hallo Bas, alles goed?
Ja, goedemiddag Jan. Hartstikke goed.
Goedemiddag.
Hoe gaat het met jou?
Goed. Zoals altijd weer blij dat we kunnen podcasten. Deze keer weer met z'n tweeën. Vorige keer was met de eerste gast erbij.
We hadden er een gast bij vorige keer inderdaad. Dat was Ben van Urk.
Ja. En dat was wel redelijk succesvol. We hebben heel veel leuke reacties gehad voornamelijk de directe omgevingen op die podcast. Dus ik denk dat dat zeker voor herhaling vatbaar is.
Nou, ik kwam ook wel met leuke onderwerpen aanzetten. Hè. Dus toch leuk dat je dan weer met iemand anders dieper over zulke stof kan praten.
Ja, want over die onderwerpen. Ik heb, omdat ik een Netflix-account heb, ik heb die Barkley Marathons nog gekeken.
Ja.
En is jou dat ook nog gelukt? Of?
Nee, ik heb geen Netflix-account.
Nee. Nee, maar er was echt geen woord gelogen aan. Het is echt een fantastische docu. Een en al mooie figuren. Het heeft eigenlijk ook niet zoveel met hardlopen te maken. Het is eigenlijk gewoon een filosofische bezigheid van die Lazarus Lake, die dat organiseert.
Ja.
Hoe hij naar die dingen kijkt, hoe hij naar de mensheid kijkt, waarom hij dat doet, zo'n race organiseren. Hartstikke leuk. Dus, maar goed, als je denkt, waar hebben ze het nu over, moet je even de laatste stukje van de vorige podcast luisteren. En daarna moet je gewoon even Barkley Marathons gaan kijken op aanraden van Ben van Urk. Dus dat is denk ik een stukje follow-up officieel. Hè?
Ja. Zo doen we dat. Hè?
Zo doen we dat.
Waar gaan we het allemaal over hebben vandaag?
Ja, we hebben denk ik net even ook voorbesproken. We hebben denk ik twee wat grotere onderwerpen en een paar kleinere onderwerpjes. Dus we gaan daar de luisteraar wel in meenemen. Maar wat ik vorige keer eigenlijk ook al op de agenda had staan, daar zijn we niet aan toegekomen, is dat ik heb een beetje het idee, en ik vroeg maar hoe jij dat ziet, dat er een soort podcast revival aan de gang is. En dat is dat wordt onderbouwd door een aantal dingen. Je ziet dat mainstream media, om er even een lekkere term erin te gooien, dat die, zoals de Nu.nl, de NOS, de BNR, mm-hmm. maar ook de New York Times, dat die nu allemaal uitingen, of dat die zich probeert te uiten via een podcast. En met name dan die laatste New York Times, wordt heel veel over gesproken en gedaan. Die, nou, dat is natuurlijk een zeer gerenommeerde klassieke krant. Die hebben dus nu ook een dagelijkse podcast. Dat heet The Daily. Het duurt ongeveer 20 minuutjes. Het is ook echt bedoeld als hapsnap, snel de belangrijkste dingen.
Ja, ja.
Ik heb hem al geluisterd. Ik vind het een beetje saai, maar
dat kan natuurlijk.
Dat kan. Mensen kunnen deze podcast ook saai vinden. Dat mag. Maar het is wel droge kost, een beetje, denk ik. Het is ook, maar ik denk dat dat goed is. Het is serieuze journalistiek dus, hè, in die zin. Maar wat ik dus vooral interessant aan vind, is dat dat soort media zich nu ook op de podcast gaan storten. Mm-hmm. Krijg je ook dat soort signalen? Heb je ook dat soort ideeën?
Ik zie wel vaak voorbij komen dat bepaalde, vooral televisie en radio omroepen, dat ze er meer mee bezig zijn.
Ja.
Ik zag de VPRO, die heeft ook meerdere podcasts, geloof ik. Daar ben ik wel een paar keer op getipt. Ja, en het is altijd best wel specifiek, bepaalde onderwerpen. Wat het dan weer juist voor heel erg leuk maakt, dat je meer diepgang krijgt natuurlijk.
Ja, ja.
En inderdaad, ik heb wel het idee dat er weer meer mee bezig. En voor mij zit jij er ook iets meer bovenop, want jij luistert ook minder podcasts, dus.
Ja, ik denk van ons twee dat ik ook de podcast luisteraar ben. En dat ben jij dan niet. En dat vind ik juist prettig hoor. Omdat ik mooi vind dat je onbevangen een podcast kan maken. Maar ik heb toen eind 2015, toen was ik net een paar maanden echt bezig met podcast luisteren. Mm-hmm. Heb ik ook een stukje geschreven op mijn blog over wat ik noemde de podcast renaissance. Omdat ik toen ook al ervaren van ja, hier zit iets aan te komen. Je hoort er steeds meer en meer en het komt steeds vaker in het nieuws. En nou ja, dat is nu nog aan het doortrekken. Dat je dus New York Times nu hebt en andere nieuwsbronnen die zich ook meer en meer met podcast bezighouden. Dus ik vond het wel interessant. En wij zijn natuurlijk ook een podcast begonnen. Maar dat is ook een beetje nu in een. Het is bijna dat je door de bomen bos niet meer gaat zien. Omdat dat is ook het mooie, het fantastische van het medium. Iedereen kan publiceren.
Iedereen kan het doen, ja.
Ja, ja. Het is een beetje, ik krijg bijna een beetje dat gevoel wat bloggen had vlak voor de web 2.0 explosie.
Mm-hmm.
Je had toen natuurlijk, toen de Facebooks en de Twitters en de Hives opkwamen, vlak daarvoor had je de piek van de blog.
Ja, klopt, ja.
En wij bloggen nog steeds, hè Bas?
Ja, nee, ik ken ook wel mensen in mijn omgeving die nog fanatiek aan het bloggen zijn. Maar die vertellen mij ook wel dat het moeilijker is om nu je publiek te bereiken. Of moeilijker dan voorheen, want er wordt minder op gezocht. En mensen komen minder op je blog. En die community eromheen, die valt een beetje weg. En ik denk dat zoals bijvoorbeeld bij een podcast, dat het juist weer nu begint op te komen.
Ja. Ja, want waarom denk je dat medium, want daar heb ik dus zelf geen antwoord op en ik verwacht ook niet dat jij een antwoord per se erop hebt, maar ik weet niet waarom nu in één keer de podcast weer gezien wordt als een alternatief interessant medium.
Ik weet het ook niet, maar misschien heeft het wel te maken met gebruiken van de consumptie van de podcast, zeg maar. Ik bedoel, heel veel podcast wordt op dit moment heel veel geluisterd via mobiele telefoon, heb ik het idee.
Ja.
En mensen zijn onderweg naar hun werk of naar school of... Nou ja, als je een half uur in de trein zit of in de auto, is een podcast natuurlijk heel erg geschikt om die tijd op te vullen.
Ja, zo gebruik ik het zelf ook inderdaad.
Als je nieuws of entertainment of zo wil consumeren onderweg. En ja, het sleurt weinig data of in ieder geval minder dan een filmpje of... Of berichten, of ik weet het ook niet eigenlijk.
Nou, je noemt daar denk ik wel een paar goede redenen. Want ik zit, nu je dat zo zegt, moet ik aan iets denken. Van kijk, we komen steeds meer in een on-demand wereld. Dat komt door YouTube, dat komt ook door Netflix. Maar dan gaat het natuurlijk
over
beeld.
Heeft ook wel mee te maken, denk ik, dat het on-demand is.
Ja, want je ziet ook bijvoorbeeld zoals BNR. Die maakt zijn aflevering ook openbaar na de uitzending. Yeah. Wat dan een live uitzending is, als podcast. Omdat ze weten, op die manier kunnen we ook nog een publiek bereiken.
Precies, ja.
Dus ik denk, maar wat je ook zegt, is ook natuurlijk de ubiquity van de smartphone. Iedereen heeft zo'n ding nu en het is ook veel makkelijker om dan in te pluggen.
Precies.
Kijk, toen de podcast begon net, en dat is dan hebben we toch denk ik over ruim 10 jaar geleden, of als het niet eerder is, toen, ik bedoel, Apple heeft het eigenlijk een beetje, de ideeën waren er al, maar Apple heeft het eigenlijk een beetje gekaapt door het in iTunes te integreren. Toen zag je een hele kleine opleving.
Ja.
En daarom noem ik het nu ook een renaissance. Omdat het toen weer ingekakte. Maar nu, door denk ik, misschien iedereen loopt met zijn telefoon rond. En het is on demand. Dat het toch wel interessanter wordt. Ook voor media outlets om het te gaan gebruiken.
Dat denk ik ook wel, ja.
Maar ja, we kunnen het ook heel dicht bij onszelf houden. Waarom zijn wij een podcast begonnen, Bas?
Ja. Waarom zijn we er eigenlijk begonnen? Ja, nee, ja, ik ben alleen maar gevraagd, hè.
Ja, dat klopt. Ja, nee, podcast is een mooi medium, toch? Het is eigenlijk radio maken, maar...
Ja.
En wat is radio? Ja, radio is televisie voor lelijke mensen, hè?
Ja, nou ja, precies. En radio, dat heb ik het idee dat het, door iedereen die een beetje van muziek houdt en over dingen iets te zeggen heeft, die zou wel graag een radiopresentator willen zijn, dat je zelf muziek over kan vertellen en over je eigen onderwerp kan praten.
Ja.
En ik denk dat de podcast is eigenlijk een soort van... allemaal radiopiraten, maar dan legaal. Uiteindelijk.
Ja. Nee, maar dat is precies de spijker op zijn kop, denk ik. Ik kom nog uit een tijd dat hier op het dorp er wel wat radiopiraten waren. En dat was altijd heel spannend en zo. Maar wat er natuurlijk achter zat, was de behoefte van je eigen ding laten horen, je eigen geluid maken.
Meer een ideaal dan...
Nou, dat doen wij nu ook.
Hè. Ja, eigenlijk wel.
Maar er zit nog wel één andere dingetje, en dan gaan we naar het volgende onderwerp. Ik ga hem wel even linken. Ik heb eens een stukje gelezen. Wat een manco is van de podcast aan zich, is dat geluid... kan niet viral gaan. Of gaat heel moeilijk viral.
Klopt.
Omdat je... Ja, je zegt gelijk klopt. Misschien kan je hem...
Ja, maar ik weet niet hoe ik dat kan uitleggen. Maar dat... Ja, niemand deelt... Of je klikt niet zo makkelijk op een link... Als je weet dat het gewoon een praatprogramma is. Of weet ik veel wat.
Ja.
Mensen die hebben daar geen behoefte aan, denk ik.
Ja.
En je moet die mensen wel heel erg goed kunnen overtuigen voordat ze daar werkelijk ergens naar gaan luisteren.
Ja.
Kijken, en visueel is altijd heel sexy, want...
Ja, en een plaatje is meer dan 1000 woorden.
Ja, meer geprikkeld, ja.
Een gifje of een leuk filmpje, dan zie je eigenlijk gelijk van ja, dit vind ik leuk of dit ga ik aanklikken. Omdat je een previewtje ziet en dat kan met geluid natuurlijk niet. Dus dat is wel een dingetje dat podcast tegen zich heeft. Maar anyway, genoeg over dit onderwerp. Hey Bas, we hadden net over ook bloggen, hè? Jij en ik bloggen allebei. En ik heb ook gemerkt dat jij hebt je blog echt weer afgestoft. En ik ben jaloers op je mooie styling die je nu gebruikt. Objectivo.nl, dames en heren.
Ja.
Maar ik had ook gevraagd van, kunnen we misschien een van die onderwerpen die je daarop hebt gezet bespreken in de podcast? Dus je had een recensie geschreven over een tentoonstelling in het Rijksmuseum waar je geweest bent van de week.
Klopt, ja.
En dat heet De Goede Hoop. En we kennen je als je bent onderdeel van de Brug podcast. Dus je bent altijd wel in staat meerdere kanten te zien. Hè? Maar je was behoorlijk fel, viel mij op. In de zin van, fel. ik dacht van, ja, Bas heeft echt stevige mening hierover. En je noemde het ook, ja, het is een valse start van die tentoonstelling. Dus ik denk, nou, misschien kunnen we het daar even over hebben. Maar dan moet je misschien even de achtergrond eerst schetsen. Van wat ben je geweest, wat is het?
En
dan...
Ja, of ik een hele sterke mening over heb, dat weet ik niet. Ik denk dat het meer een soort van wansmaak, zeg maar, ergens.
Dat is een heel geladen woord, Bas.
Ja, of onderbuikgevoel, zoiets. Hè?
Ja. Maar wat is de Goede Hoop?
Goede Hoop, dat is een tentoonstelling die is vorig weekend, geloof ik, geopend in het Rijksmuseum. En dat gaat over de relatie tussen Zuid-Afrika en Nederland. En dan vanaf 1600, volgens de titel. En
daarvoor was geen relatie?
Nee, want dat is ook een beetje... wat voor mij even slikken was toen ik binnen kon lopen, is dat de tentoonstelling die begint in 1600. Ja, en dan vraag ik me af van waarom heeft het Rijksmuseum ervoor gekozen om de tentoonstelling in 1600 te laten beginnen? Dat lijkt me dan best wel een... tenminste, zo'n vraag stel ik me dan direct van, hè, 1600, waarom 1600?
Ja.
Nou ja, dan begint dus die relatie tussen Nederland en Zuid-Afrika. Want... in 1652, geloof ik, bezoekt een Nederlander, Jan van Riebeek, de Kaap.
Ja.
De Kaap de Goede Hoop. En dat is eigenlijk het begin van de kolonisatie van Zuid-Afrika door de Nederlanders, of door de VOC in eerste instantie.
Over de rug van slavernij.
Ja, later heel veel slavernij natuurlijk. Ja, en uiteindelijk apartheid, hè, de 20e eeuw nog.
Ja.
Dus best wel een heftig onderwerp om daar een tentoonstelling over te maken. En ik denk wel dat iedere stap in de richting van daar een goed sluitend verhaal over proberen te vertellen een goede stap is.
Ja. Maar jij zegt eigenlijk, als ik je even samenvat, mm-hmm. Je vindt het geen sluitend verhaal omdat het te veel belicht is van één kant.
Ja, ik vond de tentoonstelling heel erg... Het is wel geprobeerd om dat van twee kanten goed te belichten. Ik vind ten eerste vind ik de geschiedenis van Zuid-Afrika vind ik veel te complex om dat allemaal in één tentoonstelling te willen laten zien. Vooral als je als bezoeker geen voorkennis hebt over het onderwerp, lijkt het allemaal een soort van... Ja, zo van pretpark, zeg maar, waar je doorheen loopt. Er wordt heel veel op. Ziet er heel erg sexy uit en gelikt. De tentoonstelling is heel mooi vormgegeven. Maar ja, als je dan zulke beladen onderwerpen behandelt, vind ik iets meer rust en zeg maar iets serieuzer wel gepast. Ik denk eigenlijk dat het uiteindelijk een. Echt een Nederlandse visie is, zeg maar, die daar...
Maar wie is bijvoorbeeld dan de opdrachtgever of de initiator van zo'n tentoonstelling? Wie zet dat in elkaar?
Ja, dat ligt een beetje aan. Ik weet niet precies waar dat nu vandaan kwam. Ik denk dat het deels dit jaar een beetje nauwere band wordt gezocht met Zuid-Afrika, denk ik, zoiets. Dat is, meestal zoiets is vaak een aanleiding en dan vervolgens... Ja. Zegt de conservator van, hey, zouden we daar niet een tentoonstelling over maken? Of mensen met een andere instantie zeggen dat. Het is wordt altijd door het museum zelf uitgevoerd meestal, maar het idee kunnen ergens anders vandaan komen. Ik vond het een beetje heel erg eenzijdig belicht inderdaad. En heel erg vanuit de Nederlandse bril. En dat kan ook en dat mag ook wel. Maar het wordt zo neergezet alsof het geen eenzijdig visie is. En alsof alles, zeg maar, goed uitgedacht is. En dat het wel...
Oh, oké, dat het gebalanceerd is.
Ja, precies. En nou, het begint eigenlijk al van, je komt de eerste tentoonstellingszaal binnenlopen. En de eerste objecten worden laten zien die de Europeanen, de Nederlanders, daar achterlieten.
Ja.
En nou ja, er lagen wat objecten van de... zeg maar de oorspronkelijke bewoners van Zuid-Afrika. Ook van ongeveer dezelfde tijd, ook uit rond 1600.
Ja.
Maar dan die objecten van die Europeanen die liggen iets hoger tentoongesteld en iets beter in de zicht, weet je wel. Ja. Oh. Of het kan ook toeval zijn natuurlijk, hè, dat weet je niet. Maar kijk, als je zo'n tentoonstelling gaat maken en je wilt dat belichten vanaf twee kanten, dan moet iedere kant moet even goed vertegenwoordigd zijn.
Mm-hmm.
En ik kan me voorstellen dat de oorspronkelijke bewoners minder objecten, zeg maar, fysieke dingen hebben bezaten of achtergelaten. Ja. Vaak is zo, hoe armer een cultuur of bepaald deel van de bevolking is, hoe minder overblijfselen ervan zijn. En in dorpjes wordt vaak minder teruggevonden dan in grote steden bijvoorbeeld. En, maar toch, ik denk dat er wel getracht moet worden om daar een balans in te vinden. Ja. Want anders.
Maar wat denk je dat het doel was van die tentoonstelling, van degene die hem heeft samengesteld? Wat zou hij willen bereiken, denk je? Of ja, is dat juist niet duidelijk?
Dat vraag ik me dus af. Aan de ene kant wordt er geprobeerd een beeld te schetsen van de geschiedenis van Zuid-Afrika. Nou, dat is wel redelijk goed gelukt. Begin met de VOC en de slavernij later. Nog later de Boerenoorlog, de oorlog met de Engelsen.
Ja.
Ook een heel erg interessant deel van de geschiedenis. Een sentiment onder de Nederlandse bevolking die eigenlijk tijdens de Boerenoorlog niks meer te maken hebben met die Zuid-Afrikanen, want dat is 300 jaar later en dat zijn hele verre verwanten van je misschien, maar dat er toch zo'n sympathie voor is, is heel erg interessant om te zien. Na de Boerenoorlog volgt de apartheid en dat duurt tot
vandaag.
Misschien wel, maar tot de vrijlating van Nelson Mandela in principe. Ja, tot die verkiezingen. En ook hele mooie objecten, hele mooie foto's en hele mooie prenten, meubelstukken. Maar dat zijn allemaal van de blanke Zuid-Afrikanen eigenlijk.
Ja.
Niet allemaal, maar een heel groot gedeelte ervan. En dan krijg je toch een beetje een raar beeld eigenlijk. Van als je dat een beetje door begint te krijgen. Ik zal het Rijksmuseum ook niet beschuldigen als ze dat opzettelijk zo hebben gedaan. Maar ik denk dat er wel nog iets te winnen valt.
Ja, want het heet ook Goede Hoop. Nou, dat zal een directe referentie zijn naar Kaap de Goede Hoop, denk ik. Maar wat mij opviel is dat, je had dat plaatje ook gestuurd, dat is inderdaad een mooi vormgevende tentoonstelling, kleurrijk ook, dingen zijn goed opgesteld. Maar juist het woord Goede Hoop klinkt heel positief, maar de manier waar ze dat hebben opgeschreven is met druipende verf.
Ja.
En ik dacht, dat is bewust natuurlijk.
Dat zijn die tekstjes die daar aan de muur hangen, die, ik zal even vertellen wat er dan bovenin de zaal hangen, groot, een beetje crafty-achtig, met blokkwassen opgeschreven met teksten.
Ja.
Die dan de bezoeker een beetje aan de prikkelen moet brengen. Maar dat zijn eigenlijk de enige oprecht prikkelende teksten in die tentoonstelling. En de rest is heel erg informatief. En dan denk ik van, als je dan die interactie met die bezoekers wil, en een discussie wilt aangaan met de bezoekers, laat het dan meer terugkomen binnen de tentoonstelling. Hè. Durf op dat racisme verder in te gaan, over de apartheid. En stel vragen aan de bezoekers en laat ze zelf meer invullen.
Nou, vind ik het zo. Want hoe zou jij dat doen? Dit is jouw vakgebied. Hè? Je bent ook met bezig met dit soort dingen. Wat zou jij dan... Dan sluiten we dit onderwerp er ook mee af. Wat zou jij veranderen? Wat zou jij anders hebben gedaan?
Nou, ik ben geen tentoonstellingmaker. En ik denk ook niet dat het mijn vakgebied gaat worden, gelukkig. Maar wat ik zou doen, ik zou in ieder geval proberen om meer balans in te vinden, sowieso in de objecten.
Meer balans in objecten.
Ja, en mochten er geen objecten zijn van een bepaalde groep, zet dan gewoon een lege sokkel neer. Dat symboliseert ook van hoe arm en hoe onderdrukt die mensen waren, zeg maar, zoiets.
Ja, ja.
Probeer daar een andere invalshoek voor te bedenken. En laat duidelijk zien dat er twee kanten zitten aan het verhaal. En dat hebben ze geprobeerd. Maar iedereen weet ook dat er aan de apartheid zitten twee kanten natuurlijk. En dat is ook wel logisch als je daar iets over weet. Maar geeft het ook een gezicht van beide kanten.
Ja, oké. Maar dan gaan we naar een ander onderwerp. Want je bent zeer prolific de laatste tijd op je blog. En dit vond ik een interessant onderwerp. Misschien zijn nu mensen die denken, nou, ik wil de tentoonstelling wel zien of niet zien.
Als we meer gaat mensen er sowieso heen. Hè?
Precies. We willen sowieso meer mensen aan het museum krijgen, toch?
Ja, denk ik wel. Ik hoop het.
Ja, maar iets compleet anders waar je ook over geblogd had, dat was het Waterloopbos. En dat is dan industrieel erfgoed. Ik denk, ik ben daar eigenlijk helemaal zelf niet bekend mee. En de enige mensen die ik erover hoor, ben jij en nog iemand. ook dicht in onze omgeving.
Over het Waterloopbos?
Ja, het Waterloopbos. Ja. Wat is überhaupt industrieel erfgoed en wat is het Waterloopbos? Dat is misschien ook wel even, als je denkt van nou, ik hoef niet aan een tentoonstelling van, ik hoef niet in een stoffig museum rond te lopen, want dat vind ik allemaal maar saai. Hè?
Ja, hoeft
ik wil gewoon lekker zeker buiten in de lucht zijn en nou, dan hebben we volgens mij hier ook nog iets voor je, toch?
Ja, het idee om hier een stukje over te schrijven, dan kwam ik, was die laatst met een vriendin van mij geweest in het Waterloopbos. Gewoon met de wandeling en ik was wel een keer eerder geweest en het is een hele bijzondere plek. Het ligt in de Noordoostpolder, vlakbij Marknesse, dus echt in de polder. En ja, wat de Waterloopbos eigenlijk is, is het is een onderdeel van het waterloopkundig laboratorium in Delft.
Okay.
Nou, wat die deden, ik weet niet of het nog bestaat, maar die deden schaalproeven. Dus die bouwden sluizen na bijvoorbeeld, stuwdammen, dijken, op schaal, om die te kunnen testen of ze sterk genoeg waren. En om dat te kunnen doen, was ruimte nodig. Nou, in Delft is iets minder ruimte en waterhuishouding is daar wat lastiger. En wat mooie aan de Noordoostpolder was, van die kwam in 1945 droog te liggen, hebben we die gereed gemaakt. Was dat het land ligt onder het waterpeil.
Mm-hmm.
Dus je kan water vanaf boven naar beneden laten lopen via allemaal van die stuwdammetjes, van die sluisjes. En heb je dus geen aandrijving voor nodig, et cetera. Dus van 1952 tot 1995 zat er dus een instituut midden in de polder.
Yeah.
Vlakbij Vollenhoven. En nou ja, er zijn havens nagemaakt van Rotterdam, van IJmuiden, van Vlissingen.
Maar in opdracht van die havenbouwer?
Nou, kijk, de expertise van Nederlanders die is, wordt overal ingezet. Want Nederlandse waterwerken zijn heel goed. Wij hebben altijd te maken met water. Water is nood, wat dreiging van het water. En ja, we gaan er mee om met deltawerken, afsluitdijk en nou, al die polders natuurlijk. Nou ja, zoals bijvoorbeeld New Orleans een paar jaar geleden, of is alweer wat langer geleden geloof ik. Na die ramp zijn ook Nederlanders direct ingevlogen om de schade op te nemen en om te kijken van hoe kunnen wij onze expertise hier inzetten. Nou ja, dat gaat al veel langer terug en die kennis van Nederland die wordt al bijna eeuwen overgedragen naar andere landen.
Yeah.
Dus op een gegeven moment zegt zo'n zo'n wereldstad die heeft behoefte aan die kennis en die schakelt zo'n Nederlands instituut daarvoor in. Nou ja, dus als je dan door zo'n bos loopt, midden in de Noordoostpolder, dan kun je dus zomaar de haven van Bangkok zien liggen, maar dan op schaal. En
want het is nu vrij toegankelijk?
Het is vrij toegankelijk, want vanaf de jaren 80 begonnen computers het rekenwerk over te nemen.
Kijk.
En nou ja, dus het belang van een schaalmodel werd steeds minder.
Ja.
En het bos werd gewoon teruggegeven aan de natuur eigenlijk. De ruimte, het instituut.
Ja.
En het omringende bos, dat begon dat instituut al die waterwerken te overwoekeren.
Ja.
Dus het is een beetje heel erg psychedelisch. Als je daar loopt, je ziet allemaal hele rare constructies. Ja. Een beetje, ja,
maar het is geen privéterrein of iets?
Het is geen privéterrein.
Je hoeft ook geen toegang te betalen?
Nee, want het is dat instituut is opgeheven in 1995.
Ja.
En het is aangekocht door Natuurmonumenten. Ja, Natuurmonumenten is het. Ja. En die is nu toevallig, die heeft vorig jaar besloten in het kader van erfgoedbouw, want die zien het eigenlijk als een soort van stukje Nederlands erfgoed. Hè, de kennis van Nederlanders over waterhuishouding, waterloop.
Ja. Waterloop, daar komt het
op. Ja, waterloop. Ja, hoe het water loopt eigenlijk.
Ja, inderdaad. Ja, makkelijker
waterbouwkunde. Ja, die vinden dat gewoon van belang om dat door te geven aan een nieuwe generatie. Dat in de polder is geweest daar, dat zo'n instituut dat heeft gedaan. Dat er vroeger werd gedaan met schaalmodellen in plaats van met computers.
Ja.
Dus die hebben besloten om niet alle stuwen en sluizen te restaureren, maar wel enkele.
Ja, want ik lees dat er 35 schaalmodellen totaal zijn.
Ja, er zijn 35 schaalmodellen en volgens mij worden er in totaal 11 gerestaureerd. Okay. En de eerste is gerestaureerd nu. Dat was vorige week in het nieuws toevallig. En dan worden nog 10 andere gerestaureerd. En dat is een 10-jaren plan dan. En dat moet dan 7,5 miljoen kosten. Dat lijkt heel veel, maar ik denk dat dat ook wel opgemaakt gaat worden. Maar ja, ik vind het wel grappig dat het belang daarvan ingezien wordt.
Oké, dan ga ik even dit is de Brug podcast, mm-hmm. even heel kritisch zijn. Wat moet je met jouw rommel? Hmm. Wat moet je met zo'n schaalmodel? Een computer kan het ook, heb je net gezegd.
Precies, ja. Kijk, het mooie is, het is eigenlijk zo van begraafplaats van oude computers, zaakjes, want er zijn geen computers meer natuurlijk. Gewoon echt fysieke werken.
Ja.
En dat geeft heel goed inzicht in hoe Nederlanders kennis hadden over waterbouwkunde. En ik denk dat het op het gebied van geschiedenis heel belangrijk is om dat mee te nemen. Zeg maar. Het ondersteunt zeg maar, dat verhaal over de Nederlanders en de kennis van het water.
Ja.
En dat is een van de laatste.
Ik heb het gevoel dat met name zeg maar, zoiets over 100 jaar heel interessant is.
Ja, precies. En ik denk ook bijvoorbeeld...
nu is het nog te kort geleden.
Ja, als je bijvoorbeeld een paar houten molens... waar vroeger Haarlemmermeer of zo meter hoog is gelegd.
Ja.
Dat vind ik nu heel erg interessant.
Ja.
Zelfs voor de afsluitdijk begint nu wat interesse te komen. Hè. Hoe heeft die Lely dat allemaal gedaan? En Wiering en Polder. En nou, ook steeds meer over de Noordoostpolder. Dus laatste heel... iets vanuit de overheid over behoud van Nagelen wordt nu gerept.
Behoud van Nagelen?
Ja, RCJ, dat is het Rijksdienst culturele instelling voor erfgoed. In Amersfoort is dat gevestigd.
Ja.
En nou, die hebben zeg maar, de schouders eronder gezet om die wederopbouw architectuur van Nagelen dan in het bijzonder.
Ja.
Die blijkt dus uniek in zijn soort te zijn. Omdat,
Dat vind ik een mooie, die noteren voor de volgende keer, waarom Nagel op bijzonder is.
Ja,
Het is dus een vrij toegankelijk bos. Het is heel interessant, zeg je.
Ja, zeker.
Het klinkt ook interessant om erheen te gaan, maar het is ook eigenlijk een beetje eerbetoon aan het Nederlands vernuft.
Ja, ik denk het wel. Ja,
dus je moet oppassen dat de PVV niet gaat claimen.
Nou, ja, daar heb je kans op. Het is wel echt een stukje Nederlands vernuft wat er ligt. En, nou, sowieso, je kan er prachtig wandelen. Voor mij heb je de meerdere routes. Van
dus
van
het is ook
twee,
ideaal
twee,
voor
vijf
de...
Vijf kilometer, 10 kilometer zelfs, geloof ik. En dan kom je dus langs al die... waterbouwwerken en over brugjes ga je en je kan er doorheen lopen en erin springen als je wil, maar je krijgt allemaal een beetje te zien. Ja.
Het is dus ideaal voor de luisteraar die niet houdt van museums, maar wel iets mee wil krijgen. Ja. Nou, ik vind het fantastisch. Nou, en ik vind het goed initiatief. Ja, ik ben zelf nooit geweest. Jij bent volgens mij meerdere keren geweest.
Ja.
Maar het is eigenlijk om de hoek hè, van ons.
Ja, vooral voor jou, ja.
Ja, voor mij inderdaad. Dus ik ga er wel eens kijken. Het wordt nu ook weer voorjaar, dus het lijkt me mooi om eens een keer te kijken. Nee, leuk. Maar dat zijn al dingen waar jij over blogt de laatste tijd. En het sluit goed aan bij onze podcast. Dus ik hoop dat je niet kwalijk neemt dat we het gewoon even misbruiken ook als onderwerp van deze podcast.
Precies. Ja, goed, over blog gesproken. Nu was ik laatst, las ik een artikel in de Correspondent over vegetarisme.
Vegetarisme, ja.
Ja, vegetarisch zijn. En ik denk, hey, daar heeft Jan ook een keer een artikel over geschreven. Dus die heb ik even bijgepakt. En ik vroeg me toen af, want ik stuurde jou een appje immers, van, ben jij nog, hey Jan, hoe zit het? Ben je nog steeds vegetariër? Want daar was ik wel benieuwd naar, want ik weet dat je dat destijds, dat we daar wel eens over gesproken hadden.
Ja.
En ik was eigenlijk wel benieuwd of je nog steeds vegetariër was.
Ja, klopt.
Ja, nou, wel mooi om te weten, ja. En volgens mij wou jij er wat over vertellen.
Nou, ja precies. Maar jij... Waarom we het wat over gingen vertellen is omdat jij ook zelf aangaf dat je nu ook aan het uitproberen bent, toch?
Nou ja, uitproberen, dat is het niet natuurlijk. Ja, ik ga er wel voor nu. Ja? Ja. En op een gegeven moment... ik las dus dat artikel van de Correspondent en dat zullen we wel even in de footnote zetten. Maar
waar ging dat over?
Er werd er zeg maar even duidelijk opgeschreven hè, de reden waarom je... vegetarisch door het leven zou moeten gaan.
Okay. En was dat met een gezondheidsfreak inslag of was dat met een oog op klimaatverandering?
Al die thema's die werden eigenlijk behandeld. Gezondheid en klimaat en nou, ethisch, dierenleed. En nou, voor ieder onderwerp werden eigenlijk wel goede argumenten gegeven. En ik denk van ja, ik speel al zo lang met het idee.
Ja.
Dat gaat al jaren terug, maar... Ja. Ja, dan sta je wel even bij stil, maar dan gewoon met de sleur van de dag geef je er weer een over.
Ja.
Maar op een gegeven moment ben je dan zo ver daarin dat je eigenlijk gewoon aan het liegen bent. Als je dan daarmee doorgaat, dan kun je gewoon niet meer terug.
Ja.
Dan moet je gewoon een stap zetten, want anders je kan wel blijven roepen over je ideaal. Maar als je niks doet, dan...
Ja, Dus nu gaan we even in deze podcast als conservatief rechts... gaan we even lekker links doen door te vertellen waarom vegetarisme belangrijk is.
Ja, ik weet niet of het direct een politieke stroming moet zijn.
Nou ja, dat wordt vaak wel in de hoek geschaard. Tenminste, dat is wat mij naar mijn hoofd gegooid wordt vaak. Maar jij zegt dus, liep er al heel lang mee te spelen. En dat correspondent was net even de tikje dat je nodig had.
Ja, gewoon een tikje. Want was geen gigantisch goed artikel, maar was wel...
En hoe gaat het? Hoe bevalt het? Of misschien moet je dat even aan het eind doen. Want ik heb zelf ook wel zo'n verhaal. Kijk, we zullen die blog van mij ook wel even linken. De reden waarom ik het doe, is ook samen met mijn vrouw trouwens. Want anders gaan die werken. Mijn vrouw is namelijk de kok bij ons thuis. En ik kan beslist niet koken. Dus dat moet je wel op die manier afspreken met elkaar. En wij eten geen vlees. En ik ga gelijk zeggen van, we eten wel vis.
Precies.
Ik vind dat al heel anders. En dan ga ik ook straks uitleggen waarom.
Ja, want daar ben ik wel benieuwd naar. Daar ben ik nog niet zo over uit.
Ja, oké. En ik ben in het begin waren wel wat strikter met dingen zoals gelatine. Dat zit in heel veel producten. Vooral snoep. Dat we daar ook op letten. Daar zijn we niet nu heel strikt in. Dat geef ik ook gelijk toe.
Maar het lijkt me ook moeilijk als je nog drie kinderen erbij hebt.
Ja, precies. Maar zeg maar gewoon vlees, dat doen we niet. Dus dat is even een hele simpele, grove scheiding hoe wij dingen doen. En dat doen we nu 7 jaar. Ik zeg altijd, het is een uit de hand gelopen experiment. We hadden tegen elkaar gezegd, nou, we willen het wel eens een keer proberen, een maand.
Ja.
En nu zijn we 7 jaar verder en we doen het nog steeds. Wat voor mij eigenlijk meespeelde, dus ik denk, ik hoor jou een paar dingen zeggen die bij mij ook wel telden. Ik zal ook gelijk toegeven dat het Meat is Murder album van de Smiths een heel belangrijk album voor mij is. Het klinkt misschien een beetje zweverig, maar het is wel zo. Voor de mensen die niet weten wie de Smiths zijn, nou, dat is een Britse band uit de jaren 80. Met Morrissey als leadzanger en Johnny Marr als gitarist.
Die
zijn allebei ook vegetarisch. En Morrissey met name is een zeer uitgesproken, maar Johnny Marr is het ook. En die hebben dus een album uitgebracht en dat heet Meat is Murder. Ja, en die drie zinnetjes, die drie woorden vatten denk ik het geheel samen. Dat album dat ken ik al heel lang en daar luister ik naar.
En vooral het laatste nummer van het album, hè? Dat is het
titelnummer. Je hoort dan echt de koeien loeien. Maar goed, dat is misschien niet voor iedereen dat je denkt van, ja, waarom moet ik daar wat mee? Maar er zijn meer redenen. Kijk, ik heb heel veel discussies al gehad met heel veel mensen. En met name in de omgeving waar wij wonen is het heel raar om geen vlees te eten. Maar ik geef altijd wat voorbeelden als van, waar trek jij de grens? Als ik een hond zou koken, zou je die eten?
Ja.
Als ik een rat zou koken, zou je die eten? Nou, dan zie je mensen al gelijk een beetje fronsen van, dat is wel een verschil. Maar dan zeg ik, ja, maar waarom maak je daar een verschil?
Ja,
en dat
kunnen
mensen moeilijk verklaren. Dus ja, en wat ik met name vond, en dat was ook de reden toen mijn vrouw en ik ermee begonnen, is dat ik heb zelf het idee dat we in een soort overdaadmaatschappij leven, waar het 's ochtends kan je brood beleg op je brood hebben wat vlees is, 's middags kan je beleg hebben dat vlees is, 's avonds heb je vlees, terwijl vlees nog niet zo heel lang geleden een luxe product was.
Ja.
En als we nog verder teruggaan naar onze jagervoorouders, ja, dan was vlees iets, als je geluk had je een... weet ik veel wat, geschoten. En dan kon je daarvan eten.
Precies,
maar dat was beslist niet 3 keer per dag.
Nee, je moest er veel moeite voor doen. En je werd eigenlijk beloond door het consumeren van een stukje vlees.
Precies. En die beloning van die consumptie, dat was denk ik in de jaren 50 ook nog steeds het geval. Als je dan op zondag een goed stuk vlees mocht eten.
Ja.
En ik had dus altijd al het gevoel van, ja, we zijn een beetje doorgeslagen in de vleesconsumptie. En ik met veel dingen zeg ik altijd, ja, het beste is altijd als het met mate is. Dus met vlees ook het geval. Maar toen, ja, dan denk ik van, nou, laten we het gewoon een keer mee stoppen. Van wat betekent het voor je lichaam? Wat doet het met je lichaam? Ik zal niet zeggen dat ik gelijk daar heel veel effecten van merk. Want je kan het, ik bedoel, feitelijk, kijk, als je kijkt naar vlees, wat is het? Het is met name proteïne. En dat kun je op andere manieren binnenkrijgen. Je lichaam weet niet of het vlees is. Je lichaam...
Nee, maar ja, ik heb ook af en toe het gevoel dat je zelf niet eens weet of je wel vlees aan het eten bent. Want net wat je zegt, misschien dat we ook wel een beetje van... Het zat ook zo ver van ons weg. Hè, vroeger moest je nog daadwerkelijk had je vlees in je handen en dat moest gesneden worden misschien. Of
zeg ik ook
misschien,
altijd.
Misschien had je nog een koe zelf moeten slachten.
Zeg ik ook altijd. Ik zeg, dat stukje kip, zou je die kip zelf zijn kop om kunnen draaien?
Ja,
nou, als je dat niet kan, waarom zou je het dan wel opeten, denk ik altijd.
En je krijgt er gewoon in een stukje plastic folie verpakt, kun je het bij de Albert Heijn kopen.
En nu kom je dus bij een punt van waarom ik minder moeite heb met vis eten. Dat heeft 2 redenen, of 3. 1 van de redenen is... vis is nog eigenlijk het laatste stuk wild dat wij hebben.
Ja, ja.
Tenminste, als we het hebben over Noordzeevis. Hè?
Dus die hebben geen...
Ze zijn niet gefokt, gekweekt of whatever.
Ze hebben geen leidend leven gehad.
Nee, die zwemmen rond. Die worden opgevist. En ja. Dat ligt 2 dagen later op je bord. Tenminste, de omgeving waar ik uitkom.
Mm-hmm.
Dus dat vind ik al heel anders. Plus, er is een directe link met de vis. Zoals hij was en zoals hij is. En wat jij opeet. Kijk, een stuk van een koe, daar kun je niet in zien dat een koe is.
Nee,
of een kipspiesje of zo, van een satéetje. Dan zie je niet dat die kip het is. Die vis is vaak het hele ding.
Mm-hmm.
Of een zijde van dat ding waar je nog aan kan herkennen. Hey, dit is dat ding geweest.
De schubben die liggen eronder. En,
ja, zoals ik zei. Wel, ja. Ja. En dat vind ik al heel, veel minder een probleem of zo. Want ik denk dat het probleem juist ontstaat doordat wij ons vervreemden van wat we in onze mond stoppen. En als je zeg maar niet meer weet of iets nou van een kip, koe of varken of whatever is. Neem bijvoorbeeld de frikadellen of zo. Ja, wat zit er eigenlijk in? Ik weet het niet. Dat vind ik heel wat anders, is dat je zegt, nou, ik heb hier een schoolfilet. Ja, dan denk ik, ja, dat is een schoolfilet. Dat kan je zien. Dat zwom vorige week nog. Dus daarom heb ik er veel minder moeite mee met vis eten. Moet ik wel bij zeggen, ik ben een knijlig boontje. Kijk, die komt al heel gauw op. Je hebt ook kweekvis natuurlijk, hè, en de zalm. Mm-hmm. Wat is dat dan? Hè? Is dat dan ook wild? Of is dat geen wild? Maar ik maak daar ook wel keuze in. Ik bedoel bijvoorbeeld die pangasius en die tilapia. Dat zeg maar dat Vietnamese kweekvis. Waar echt een booming business is in kweekvis. Dat eet ik niet. Dat vind ik rommel. Dat is, daar zie je eigenlijk dezelfde dingen ontstaan. Die in de bio-industrie komen. Zoals bijvoorbeeld kippen en varkens gefokt worden. Dat doen ze daar nu met vissen. Dus dat eet ik niet. Maar daar heb je, dat is ook wel interessant. Want... ik had jou volgens mij ook wel eens wat gestuurd over Ezra Klein. Dat is trouwens dat is een mooi bruggetje naar eerder. Dat was een zeer prolific blogger. En die heeft nu een eigen media outlet. Dat is Fox Media. En het belangrijkste, denk ik, wat hij doet, is zijn podcast. Dat is de Ezra Klein podcast.
Mm-hmm.
En hij heeft ook heel veel meningen over vegetarisch zijn en vegetarisme. En hij zegt ook... hij heeft een aantal ideeën, heeft hij wel eens geuit, die zijn bij mij blijven hangen. En die wil ik misschien even delen nu met de luisteraar, met jou. Kijk, in Amerika heb je zelfs wetten die het verbieden om te filmen op fokkerijen. Omdat de lobby van de vleesindustrie het niet toestaat dat gefilmd wordt. Omdat ze dan weten dat heel veel mensen het niet meer willen.
Ja, precies.
Dan denk ik van, ja, maar hier zit iets niet goed.
Daar ga je al dan eigenlijk, hè?
Ja, daar ga je al. Als dat verboden moet worden, dan doen we iets verkeerd, denk ik. En dat zegt hij ook. Hij zegt, Jezus Klein zegt ook, hij denkt dat over... Kijk, wat er nu aan de gang is, en dat is ook een andere podcast, zullen we ook even naar linken. Je hebt heel veel vleesvervangers. Dus dat zijn zeg maar synthetische soorten vlees.
Klopt.
Of nou ja, wat ik net zei, kijk, als je kijkt naar de samenstellingen van vlees, het is vaak proteïne, het is wat koolhydraten, het is water, het is, weet je... Dus dat kun je in principe...
Ergens anders uithalen.
Kun je ergens anders uithalen.
Zeker.
Dus je hebt zo'n bedrijf. In Nederland heb je ook de vegetarische slager.
Klopt, ja.
Dat gebruiken wij heel vaak. In Amerika.
Het is wel duur trouwens, maar goed.
Ja.
We moeten misschien ook blijven kopen, want anders blijft het zo duur. Maar...
Ja, precies, ja. Precies. Maar het is ook denk ik een stukje techniek dat nog doorontwikkeld wordt. Ja. In Amerika heb je bijvoorbeeld Beyond Meat. Dat is eigenlijk hetzelfde principe. Maar door al die ontwikkelingen, zegt die Ezra Klein, die zegt dus ja, maar weet je, over 50 jaar, dan kijken wij terug op deze tijd en dan zeggen we ongelooflijk dat wij zo met andere organismen om konden gaan.
Ja.
Kijk, als het alternatief er is, en het alternatief is makkelijk, dat bijvoorbeeld die vleesvervanger waar geen dier voor is, gefokt en gestorven, en, dan zul je ook veel makkelijker die keuze kunnen maken. En dan zul je een shift zien van, hè, van de echte vlees naar de nep vleesconsumptie. En dan zal ook het maatschappelijke conscience zal verschuiven. Van,
ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja, ik denk eigenlijk dat het... Ik denk nu even aan... aan het roken eigenlijk.
Roken?
Ik
je nog, Bas?
Ja, ik ben dus ook gestopt met roken.
Ja, dat is een mooi jaar voor jou.
Dat is anderhalf maand geleden intussen. Maar goed, wat de roken betreft, dan was het tot 30, 40 jaar geleden was het heel gebruikelijk dat de meerderheid van de samenleving rookte.
Precies.
Ja, dus er was meer regel dan uitzondering als je niet rookte. En daar is ook zo'n maatschappelijke omwenteling ingekomen dat het roken wel ongezond was en dat eigenlijk de vraag werd, waarom heeft zo'n industrie zo'n sterke lobby nodig? Dat moet meer achter zitten. De marketing, vormgeving en alles is zo geweldig goed. En veel gekeken naar sigarettenmerken.
Ja. Ken je trouwens die docu of slash film Thank You for Smoking?
Nee,
gaan we het wel een keer over hebben. Nee. Fantastisch.
Maar goed. Ja, op een gegeven moment zijn mensen er ook gaan twijfelen. En steeds meer.
Ja. Maar daar is natuurlijk ook een heel directe link met gezondheidsrisico's. Hè?
Ja.
En die is heel...
Ja, gezondheidsrisico's is daar een van de grootste factoren voor natuurlijk. Want misschien, de gevolgen van vleesconsumptie zijn niet op korte termijn direct aantoonbaar.
Ja.
En ik denk dat dat ook wel een beetje het probleem is.
Ja, nou kijk, op het moment dat het over dierenleed gaat en dergelijke, dan denk ik dat heel veel mensen toch wel gevoelig kunnen zijn. Kijk, en ik ben ook niet...
dat natuurlijk. Maar kijk, ik bedoel op het gebied van klimaat en dat soort zaken.
Ja.
En op de effecten van vlees op de mens zelf.
De hoeveelheid met name. Kijk, ik zeg niet dat vlees slecht voor je is. Beslist niet. Ik denk juist dat het menselijk lichaam bijzonder geschikt is om met vlees om te gaan. Alleen de hoeveelheid. Ik weet niet of dat klopt. Want het is ook een enorme verschuiving. Pas sinds de jaren 50 van... heel beperkt met mate vlees eten naar gigantisch veel vlees eten. Dus wat de daadwerkelijk lange termijn gevolgen daarvan zijn, die weten wij nu nog niet, denk ik. Dus, maar op de een of andere manier denk ik dat ik op je klompen kan aanvoelen van ja, het is niet goed als je zoveel en zo grote hoeveelheid dat doet, precies, weet je wel. Ja. Maar kijk, ik heb ook, wij doen het nu nog steeds en ik zeg altijd van ja, het kan best weer dat we vlees gaan eten, maar dan doe je dat op een veel bewustere manier, bijvoorbeeld... door hetzelfde slachten.
Ja.
Mark Zuckerberg die doet dat bijvoorbeeld. Hè. Die zegt, ik heb geprobeerd vegetariër te zijn. Vond ik lastig. Dus wat doe ik nu om zeg maar mezelf te kunnen verantwoorden? Ik eet alleen wat ik zelf dood heb gemaakt.
Ja,
dus slacht in een kip, slacht in een koe en zo, weet je wel.
Dan moet je ook dan... ligt natuurlijk aan waarom je geen vlees eet. Want ik kan me ook voorstellen dat mensen vinden vanuit wat je net zegt... het album van de Smits, titel ervan, Meat is Murder... Als dat je probleem is, dan ga je natuurlijk geen eigen vlees dieren slachten.
Nee, precies, daar heb je helemaal gelijk. En dat is ook trouwens wat Morrissey mij waarschijnlijk niet in dank zal afnemen als ik zou zeggen dat ik nog steeds vis eet. Want dat is nog steeds murder. Daar ben ik ook wel bewust van. Maar ik bedoel ook te zeggen, van, kijk, wij hebben het ook heel goed hier en wij kunnen ook een keuze maken. Ik snap heus wel als jij in een andere positie zit in een derde wereldland... En je kan vlees eten. En dan zou ik zeggen, zet hem op. Doe het vooral, weet je wel.
Mm-hmm.
Wij zitten helemaal in de luxe dat we dat kunnen kiezen. Maar ik ben wel benieuwd hoe...
Ik weet niet of het een keuze is.
Als alternatieven er zijn.
Nee, nu. Ik denk dat je op een of andere manier wel redelijk wordt gedwongen om vlees te eten. En niet opzettelijk, maar dat zijn we wel ingegroeid als samenleving.
Gedwongen, dat is wel heel...
Nou ja, ik bedoel, het is zo in onze cultuur verweven. En in de prijs bijvoorbeeld van een stuk vlees. Het is gewoon hartstikke goedkoop om vlees te eten. Dus het is vaak nog goedkoper dan groenten te eten.
Ja.
Als je vol wilt zitten, zeg maar, tussen haakjes. Ik eet sowieso heel veel groenten op een dag. En wat je daarvoor neerlegt, als je dat vers koopt in de supermarkt. Kijk, de markt is natuurlijk altijd goedkoper dan de super, maar... In de supermarkt vind ik groenten en fruit verschrikkelijk duur ten opzichte van het vlees wat er ligt. Dan gaat met kilo knallen ze deur uit.
Ja.
Ja, dan denk ik van ja, hier zit eigenlijk wel iets mis. Want als je net als bijvoorbeeld mij een student bent en niet al te veel hebt te besteden voor een maaltijd.
Ja
dan kies je toch makkelijker voor een lekker stukje vlees. Wat ook wel lastig te bereiden is misschien, maar het is wel goedkoper.
Ja.
Dus ja.
Ja, nee,
ik denk dat wel een beetje...
Nou, dat is wat je daar zegt.
Daarom vraag ik me af of het er wel een keuze in... Ja, je kan natuurlijk, iedereen kan die keuze maken natuurlijk. Om geen vlees eten, maar...
Ik snap helemaal wat je zegt. Want ik bedoel, ik heb me altijd verbaasd dat een doos frikadellen is €1,95. Ja. Zit er 20 in.
Precies.
Ja, hoe kan dat?
Ja.
Dat kan toch niet?
Dat is wel heel gek.
En trouwens, als je in Amerika... Ik ben vaak in Amerika op vakantie geweest. En als je daar naar een supermarkt gaat... Dan kun je inderdaad de beef patties voor de hamburger, die kosten geen drol. Maar wil je een bloemkool of zo kopen, dan kun je een tientje neerkleden voor een bloemkool. Dus daar is het ook die balans helemaal verschoven.
Ja, precies,
In Nederland is dat nog gelukkig iets minder, maar even wat je zegt, de kiloknallers kennen we ook in Nederland van de plofkippen. En die kippen die worden echt niet op een natuurlijke manier zo groot.
Ja maar kijk, dan kun je ook weer afvragen, waar worden die dieren mee volgestopt? En dat is...
Maar dat is ook weer bijvoorbeeld als je het dan hebt over de vis. Die vis die zwemt in principe. We zijn allemaal geschakeld aan elkaar. Het is een globale wereld. Dus die vis zal ook wel iets meekrijgen van... met allerlei fosfaten en dingen die in het water gedumpt worden. Maar een soort van vrij zwemt hij nog.
Ja.
Zij maakt zijn eigen keuzes. Die koe kan geen keuze maken wat hij opeet. Die koe die krijgt wat hij voorgeschoten krijgt. Varken ook, kip ook.
Ja.
Dus dat, daarom heb ik ook zeg maar minder moeite met vis eten. In die zin. Maar jij bent nu aan het proberen. Lukt het?
Ja, gaat me wel redelijk. Want ik at al minder vlees.
Ja.
Ik ben al de hele tijd flexitariër zeg maar geweest.
Ja, ja.
En gaat me gewoon heel goed af. En ik laat het meestal gewoon uit mijn diet eruit. Zeg maar gewoon geen vlees eten.
Ja.
Af en toe gebruik ik wel eens iets vervangends daarvoor. Maar ja, ik vind het groente zelf heel erg lekker. En ja, vlees ook natuurlijk. Maar goed, ik lust eigenlijk praktisch bijna alles. Dus ik kan mezelf altijd wel...
Ja. Maar wat zijn de reacties uit je omgeving?
Nee, ik deel het niet echt prominent of zo. Maar goed, als je rustig uitlegt, dan snappen de meesten wel. Maar heel veel mensen die denken er denk ik niet over na. Of die stoppen een beetje weg. Veel mensen hebben wel moeite mee om dat te begrijpen.
Ja, nee, dat is ook wat ik zelf heel vaak tegenkom. Dat mensen...
Kijk, ik wil niet zeggen van dat ik aan de goede kant van de geschiedenis ga staan nu, weet je wel.
Nee, maar
mensen vinden je vaak heel erg arrogant of zo door de keuze te maken om geen vlees te eten. En dat, ik begrijp het ook, want ik heb er zelf ook wel een tijdje zo naar gekeken. Als je geen vlees eet, dat je dan automatisch wat je aan het begin zei, zo'n linkse PvdA-stemmer bent met een bakfiets en een bak risotto in je klauwen, weet je wel. Dus,
ja.
Ik denk dat veel mensen wel dat beeld erbij hebben.
Ja.
Dat het een beetje een soort van juppen
is. Ja, links, hè, wat ik aan het begin zei. Ja. En dat is de reactie die ik vaak uit de directe omgeving krijg, is toch wel fronsende wenkbrauwen. En dat, dan zie je echt wel, en dan gaat het niet eens om vegetarisch zijn of geen vlees eten, maar dat gaat echt wel om van iets is anders. Dus ik ben daar negatief over.
Ja,
weet
ja.
je wel? Als het anders is, dan kan ik niet met een open mind een vraag stellen van. Want dat is wat ik al zo bijzonder vind. Als je iemand biedt je bijvoorbeeld iets aan op een verjaardag of zo, dan zeg je nee, dank je. En mensen gaan niet vragen van, oh maar. Kun je eens wat vertellen hoe dat zit. Ze hebben gelijk al een mening van, oh, die is niet in orde of zo.
Ja, precies, ja.
Of hij of zij is bang dat jij hem gaat, of haar gaat proberen te bekeren van, jij moet ook geen vlees eten. Maar dat zeg ik dus beslist niet, hè. Ik zeg alleen, ik vind dat de balans een beetje doorgeschoten is. We hebben zo'n luxe wereld. Zeker aan deze kant van de Evenaar en onze werelddeel. We hebben zoveel keuze en En wat je dan ziet is, wat luxe is, wordt behoefte. Hè?
Ja.
Wat voorheen luxe is, dat willen we nu elke dag 3 keer. En daar denk ik van, daar moeten we wel op letten. Hoor. Maar dat is niet alleen met vlees zo.
Nou goed, leuk om daarover na te denken in ieder geval.
Ja, we gaan zien hoe de geschiedenis zich ontwikkelt. Ik vind het wel interessant, zoals we gaan die dingen ook wat verlinken. Zoals Beyond Meat en zo. Dat is een hele leuke podcast, hoe hij vertelt hoe hij dat doet en wat erachter zit en zo. En dan denk ik, ja. Dus ik krijg zelf wel het idee dat die... Dat de wereld er anders uit kan zien op het moment dat soort dingen veel meer beschikbaar worden.
Ja, goed. Dat voedselconsumptie, dat is ook weer een onderwerp om een hele podcast mee te kunnen vullen. En wat voor effecten dat heeft op de wereld. Maar goed.
Ja. En er zijn trouwens ook heel veel docu's over. Hè?
Ja, Inc. Ja, zeker. En
gaan we het nog wel een keer over hebben. Waar gaan we het nu over hebben, Bas?
Ik vraag me eigenlijk af. Volgens mij zitten wij al heel aardig op tijd.
3 kwartier.
3 kwartier, oh, dat valt mee.
Valt mee.
Ja, ik ben een beetje druk bezet vandaag, want ik ben bezig met een paar nummers aan het opnemen met mijn bandje, dus ook weer door.
Ja, dat moet zeker.
Maar goed, wat ik verder nog voorbij zag komen afgelopen week, was een artikel van de Trouw. Dat zag ik op Twitter, want ik volg die knul ook, dat is een theoloog.
Die knul.
Die knul.
Hoe heet die knul?
En die...
Ja, je bedoelt Alain Verheij?
Verheij, ja. En die is een petitie begonnen, waarin hij vraagt of aan politici vanuit zeg maar de christelijke wereld, de christelijke Nederlanders, tegen de politici, span de christelijke cultuur niet voor jullie campagnekaartje.
Want we zitten in de campagnetijd natuurlijk.
We zitten in de campagnetijd, de verkiezingen komen eraan en er zijn een paar politici die daar een beetje mee koketteren met dat joods-christelijke cultuur, noemen ze dat.
Ja, ja.
Ja, Thierry Baudet, Baudet, ik weet nog steeds hoe ik het moet uitspreken.
Hij is volgens mij nu een paar honderd meter van ons verwijderd.
Klopt, ja. Ja, ja. Goed, ja. Die heeft het er vaak over, Geert Wilders natuurlijk. Ik heb het volgens mij Mark Rutte ook al een paar keer horen zeggen. Je ziet overal voorbij komen. En dat
stoten hun tegen het verkeerde
been. Want zij vinden, wordt vaak dan in de context gebruikt van Joods-christelijke cultuur moeten we beschermen. Dus we houden andere culturen buiten.
Ja, ja, ja. En, het is uitsluiting.
Ja, uitsluiting. Precies. En nou ja, die initiatiefnemers van die petitie die stellen dat Christendom is juist een cultuur, religie die anderen moet omarmen en moet insluiten.
Ja.
Inclusion.
Ja, dus hij is dat gestart en hij heeft het laten ondertekend door allerlei prominenten uit de geloofswereld, kan ik het zo zeggen.
Ja, de bisschop, voorzitter en scribaas van de PKN, nog aartsbisschop, remonstranten, voorman, theoloog des vaderlands. EO-directeur zelfs, theologen, vuurwetenschappers, hoogleraars, hoogleraren.
Ja.
Ja, een flinke ploeg inderdaad. Ja.
Ja, maar waarom is het open deur? Waarom is dit iets voor de brug?
Ik vind het wel interessant dat er een groep mensen is die eigenlijk... ik heb het idee dat we in een steeds meer populistischere wereld leven. En dat er een groep is die een beetje naar een soort van middenweg probeert te zoeken. Naar een grijze gebied. En probeert een beetje paal en perk te stellen aan dat geroep en populistisch geschreeuw. En die daar een beetje tegengas eigenlijk tegengeven. Van misbruik onze overtuiging of onze cultuur of geloof niet om zulke uitspraken te doen.
Ja, is het probleem niet dat het dat ze een verkeerde weergave geven van dat geloof? Stel dat ze een 100% treffende weergave zouden geven, dat er dan minder moeite
mee was. Ik weet niet of het echt over geloof gaat. Het gaat voor mij meer om de Joods-Christelijke cultuur. Oh, ja. En dan kun je afvragen van wat is dat eigenlijk? Hè? Ja. Er wordt vaak de West-Europese samenleving mee bedoeld.
Ja.
Je kan je natuurlijk afvragen van in hoeverre is die nog Joods-Christelijk? Dat ten eerste.
Ja. Wat betekent het?
Wat betekent het? Ja. We leven in een seculiere samenleving. Dus het is eigenlijk een beetje een holle term geworden. Maar de mensen die zich nog wel Joods of christelijk noemen, of voelen. Ik denk wel dat die af en toe een beetje met fronsende wenkbrauwen naar een televisie zitten te kijken. En als ze weer een politicus horen roepen van je moet onze Joods-christelijke cultuur moet je vanaf blijven.
Ja.
Anders rot je maar lekker op, weet je wel, zoiets.
Terwijl zondagsopening en 24 uur economie.
Precies, over andere dingen. De secularisatie die wordt ook via de politiek steeds verder doorgevoerd. Ja, of dat goed of slecht is, dat is weer een andere discussie natuurlijk. Maar ik denk dat er heel veel mensen willen zeggen van ja, je hebt helemaal gelijk. Ze moeten met de poten van onze cultuur afblijven. Maar ik denk ook dat veel mensen zeggen die het een beetje vreemd vinden dat er zo gepraat wordt.
Ja, ik kwam hem ook onder andere tegen. Want ik vind het ook interessant, en zeker ook voor de brug. Want wat zegt hij ook, hè, die Alain? Of tenminste in die petitie staat ook van... leer kinderen weer iets over die dwarse idealist die Jezus Christus was. Leer hen wat geloven betekent. Dus zij gaan echt over dat geloven hebben. Van je moet niet hebben over een of andere... dun randje waar toevallig ook dat geloof achter zit, wat dan een bescherming moet zijn van je cultuur. Hij heeft het over... hij wil het echt over het geloof hebben. Nou, dan denk je, interessant, hij wil het geloof terugbrengen. Maar dan is er dus iemand anders, dat is die Thijs van de Brink.
Die heeft ook de EO is dat, is die EO prominent, toch?
Ja, maar die heeft dus kritiek geuit hierop. En dan denk je, dat is apart, want hij is toch juist... je zou toch verwachten dat hij ook dit steunt. Maar hij zegt van dat het misschien zijn doel voorbij schiet. En want hij zegt, wat ze proberen te doen is eigenlijk te voorkomen dat de christenen in Nederland, die zich wel identificeren met die cultuur, dat die niet op Wilders, Baudet of Rutte moeten gaan stemmen. Hij zegt, dat proberen ze te bereiken. Want hij zegt ook, die Alain Verheij is gewoon een PvdA'er. En die preekt dus ook voor eigen parochie.
Misschien deels wel, ja.
En hij is dus niet... alhoewel hij zelf ook uit de gelovige cultuur komt, als ik het goed begrijp, dan voelt hij zich niet aangesproken om het te tekenen. En dat vind ik interessant. Want ja, hij zegt ook van... hij heeft kritiek op hun. Hij zegt, ja, ze laten eigenlijk de... ze zijn eigenlijk bijbelbeuksprekerij. Zo, dat is het moeilijk.
Ja.
Hij zegt van... ze vullen... Oh nee, die Verheij is trouwens lid van GroenLinks. Ik zei net P van de A. En hij zegt ook van, ja, maar als je het stuk leest... En je laat alles wat over geloof zo gaat weg... dan is het gewoon eigenlijk het gedachtegoed van de GroenLinks. Dus hij zegt, ja, jij spant nu net op... En dat is het interessante hieraan. Ja, hij zegt,
de andere kant ervan.
Ja, het is de andere kant. Want hij zegt, jij spant eigenlijk op dezelfde manier... het nu voor je karretje.
Ja, precies.
Dat hun ook doen. Mm-hmm. Dus ik denk van, ja, dan zit je dus eigenlijk hier... Iedereen gebruikt op... iedereen probeert het op dezelfde... of probeert hetzelfde onderwerp... op voor zijn eigen manier te gebruiken. Maar... dat vind ik interessant aan zoiets en hoe dat ontwikkelt. Daar zijn we ook een leugentje opgezet had. Want dit is dus precies dingen die gaan over de brug.
Ja. Ja, het is heel erg interessant en ik kan er ook weinig uitspraken over doen. Alleen als ik mezelf christelijk zou noemen, dan zou ik er wel heel veel moeite hebben. Als er sowieso iemand zou zeggen van wij als christenen vinden dit. Of wij als christenen vinden dat. Of wij als moslims vinden dit. Of als moslims vinden we dat.
Ja.
Ik vind dat wij en ons gepraat. Dat vind ik heel erg verkeerd. En ik vind het wel goed dat daarover gepraat wordt. En dat daar vraagtekens bij worden gezet.
Ja.
Ik heb altijd heel erg veel moeite met politici die in termen als wij of ons praten.
Ja.
Dan denk ik van ja, praat voor jezelf. Ja. En... Ik wil niet genoemd worden. Ik wil niet dat iemand anders voor mij gaat denken wat ik vind. En dat is ook wel een beetje van die joods-christelijke cultuur of joods-christelijke traditie.
Ja.
Mocht ik daar deel van uitmaken, dat weet ik niet. Maar dan wil ik niet dat die zo ingezet wordt om andere mensen buiten te sluiten. Dat, zeg maar dat mijn naam er eigenlijk zo van onder staat. Als een politicus zegt van wij als joods-christelijke cultuur zijn tegen immigratie, zeg maar, in Nederland. Dan sluit je zeg maar onder de naam joods-christelijke cultuur sluit je mensen uit. Maar je zegt van wij hebben die joods-christelijke cultuur, dan val ik er dus dan ook onder automatisch.
Ja,
dus dan suggereren ze dat ik dat ook vind. Ja, en daar heb ik dan moeite mee. Ja.
Maar dat is, kijk, dat is eigenlijk altijd, dat is natuurlijk het probleem met politieke partijen en sowieso stemmen.
Ja, natuurlijk.
Kijk, ik heb nog nooit op een partij gestemd waar ik het 100% mee eens was. Dus
tuurlijk.
Om dan te zeggen dat die partij voor mij spreekt, nee, dat kan niet. Want ik ben ik en jij met jij. En je kan alleen maar voor jezelf spreken. Maar ja, je moet ergens een soort afweging maken. Ja, oké, ik ben het 60% mee eens.
Ja, je moet het benaderen natuurlijk.
Ja. Dus, maar het, kijk, deze hele discussie, los van de joods-christelijke cultuur of niet, wat je inderdaad ziet is dat het is een reactie op het opkomen populisme. Ja. Populisme is het dingen simpeler voorstellen dan ze eigenlijk zijn. Hè? En dus dat is ook een zwart-witte wereld schetsen, waarin je dus joods-christelijk bent of niet. En dat niet is dan met name islam, want ik bedoel, de seculiere Nederlandse maatschappij schouwen ze ook onder het joods-christelijke cultuur. Ga ik maar even vanuit.
Ik denk dat zal we moeten, denk ik.
Dat zal wel moeten, want het is de grootste achterban ook.
Ja, anders heb je alleen Staphorst en Urk.
daarvoor kom je niet echt verder mee.
Dat is in Zeeland.
Maar. Ja.
Ja, wel opmerkelijk om te zien. Ik zag trouwens een grafiekje in de Volkskrant laatst van hoeveel stemmen SGP en ChristenUnie binnen gaan halen. Ik vond het wel opmerkelijk hoog nog.
Van de SGP zou ik denken, ja, dat is dan wel opvallend. Want dat is toch een hele zeer conservatieve partij. Mm-hmm. Maar de ChristenUnie... kijk, als jij moeite hebt gelijk met het label christen, ja, dan haak je misschien direct af. Maar als je het programma leest, ik ben trouwens alle programma's aan het doornemen. Hè?
Ja, dus misschien voor de volgende, want de verkiezingen zijn de 15e, 14e, toch?
Ja, ik denk dat de volgende zal net voor de verkiezingen zijn.
Ja, daar kunnen we niet mooi in het teken zetten van de verkiezingen.
Ja, want ik had ook al misschien een ideetje om wat gasten dan, die ook politiek geëngageerd zijn daarbij uiteraard. Maar daar hebben we nog wel even over. Maar ik ben die programma's aan het doornemen. En als je de ChristenUnie-programma neemt, en ik zeg niet dat ik op ze ga stemmen, want ik ben er nog niet uit... Maar als je het hebt, ik vind klimaatverandering vind ik een van de grootste problemen die we nu hebben. Een van de grootste uitdagingen.
Mm-hmm.
Daar hebben zij, hebben ze ook door externe partijen, die hebben ook de programma's gekeurd. Die zeggen dat de ChristenUnie komt er het beste uit als zijnde van hoe ze dat willen oplossen. Als je het hebt over het onderwijs, als je het hebt over allerlei andere thema's, dan komt de ChristenUnie, als het gaat over een goede samenleving, zorgen voor elkaar, dingen die ik belangrijk vind, zorgen voor het milieu.
Yeah.
dan komt Chrissy nu best hoog naar boven. Mm-hmm. En ik denk dat zij het tegen zich hebben dat labeltje Christen ervoor staat. Alhoewel dat ook wel weer een achterban zal aanspreken. Ja. Maar ik zie jou een beetje lachen, Bas.
Ja, ik vind het mooi dat je opeens een pleidooi begint te houden.
Nee, ik begon dus met, ik ben er nog niet uit op wie ik ga zijn.
Nee.
En ik probeer objectief te kijken. Ik lees alle programma's. Ik heb die van Denk ook gelezen, eerlijk waar. Okay. Kan ik volgende keer wel wat over zeggen. Ik heb ook Partij van de Toekomst heb ik proberen te lezen.
Er zijn heel veel partijen natuurlijk.
Ja, er zijn er heel veel.
Kleine partijtjes.
Nou, ik ben juist begonnen met de nieuwere partij. Omdat, kijk, dat andere is een beetje vaak oude wijn in nieuwe zakken.
Ja.
Maar ja,
herbronnen.
Sorry?
Herbronnen.
Ja, herbronnen. Ja. Maar dit is een. Het is wel een interessante verkiezing die nu aankomt. Dat er zoveel van die splinterpartijtjes zijn. En ik bedoel, Partij voor Democratie, dat soort dingen. Die staan nu ook. Daar moet je er allemaal mee. Maar we gaan ook, denk ik, even naar de afronding toe. Wat ik wou zeggen nog hierover is. Het enige. Ik kan ook wel de andere kant noemen, dus de Brugpodcast. Mm-hmm. Als je het hebt over de ChristenUnie. Ik ben het totaal niet eens met dat ze recent hebben ingestemd met de sleepnetconstructie. Daar worden wij als Nederland niet beter van. En dat gaat dan over dat straks de Nederlandse overheid feitelijk gewoon hele gebieden het internetverkeer mag aftappen.
Nu
mag volgens de Nederlandse wetgeving mag iemand getapt of gevolgd worden op het moment dat daar een... op individueel niveau, op het moment dat daar een justitieel bezoek voor is.
Klopt.
Een verzoek voor is.
Vind ik al best wel heftig.
Eigenlijk. Is al heftig, maar kun je nog zeggen, nou ja, dus op individueel niveau. En er moet
aanvraag voor gedaan worden.
Moet aanvraag voor gedaan worden.
Voor ingevuld, ja.
Ik kan niet zomaar een of andere agent op een kantoor die kan zeggen, ik geef hem mijn vriendin een stalk of zo.
Nee, precies.
Maar wat er nu het geval is, en dat noemen ze sleepnetconstructie. Ze zeggen eigenlijk, ja, maar we willen eigenlijk bijvoorbeeld een heel gebied monitoren. Dus neem bijvoorbeeld de Schilderswijk.
Mm-hmm. Ja.
We willen gewoon al het internetverkeer, mobielverkeer, wat er in en uit gaat, naar bijvoorbeeld Syrië, ik noem maar wat.
Ja, want dat is vaak, op zo'n moment kunnen politieke partijen dat doorvoeren. En als er terroristische dreigingen of iets dergelijks is. En je ziet dat overal in Europa opeens zulke wetten worden aangenomen.
Ja.
Of juist niet.
Ja. Ja, en ik ben daar op meerdere manieren fel tegenstander van. En mm-hmm. Zeker niet in de minste mate, omdat ik denk dat het schadelijk is op lange termijn. Je geeft een instrument in de handen van de overheid die je misschien nu wel kan vertrouwen. Maar hè, straks, stel dat Wilders echt de grootste partij wordt, dan heeft hij ook deze middelen.
Ja.
Dus dat moet je echt nooit willen.
Plus er is recht op privacy.
De recht op privacy vind ik een hele belangrijke. En nog een andere, ik werk bij een internetprovider.
Ja.
Dit is technisch bijna onhaalbaar om te doen. Maar dat is nog een andere discussie.
Wel veel werkgelegenheid opeens.
Laat ik dan zeggen, het kan natuurlijk allemaal wel, maar het vraagt een enorme investering. Ja. Die uiteindelijk de consument gaat betalen, want er is de overheid ook niet mee. Want internetproviders zullen investeringen moeten doen. Ja, en wie gaat die investeringen betalen? De consumentenprijs gaat omhoog van je internetverbinding.
Ja, en ik vraag me ook af van hoe dat daadwerkelijk uitgevoerd moet worden als je zo'n hele wijk gaat aftappen. Dus bepaalde herkenningssystemen, die zullen er vast wel zijn. Hoor.
Ja, maar daar denk ik ook altijd van.
Ik heb al zo'n beeld voor ogen dat er drie oude vrouwtjes met van die brilletjes met plugjes.
Oh, ja.
Zitten luisteren met een hoofdtelefoon op, maar dat is natuurlijk niet zo. Maar...
Zo'n Oost-Duitsland was dat.
Ja, precies.
De film ook alweer.
Dat is Lehman. Ja, goede film trouwens.
Ja, zeker. Nee, maar daarom, kijk, dat is ook altijd wat ik denk. Onderaan de streep, als je nou echt terrorist bent, dan en je hebt wil dingen afspreken of zo. Er zijn zoveel encryptiemanieren of dingen waar je buiten deze sleepnetconstructie om kan gaan. Dan denk ik van
precies.
Wat is eigenlijk daadwerkelijk effect? Dus daarom heb ik heel veel reden dat ik zeg van, jongens, dit moeten we niet willen. En de ChristenUnie, om er even bij te blijven, heeft dus recent daarvoor gestemd dat we dat wel moeten toevoegen aan de grondwet. Dus,
gaan de volgende keer gaan we verder over de politiek.
Zeker.
Misschien dat we tegen die tijd al een partij hebben gevonden waar we op gaan stemmen. Jij misschien wel dan. Als je sleepnetconstructie door de vingers ziet, kom je al heel erg in de buurt. Misschien dus met een gast erbij. Of?
Ja, dat wil ik nog even offline met je bespreken.
Ja.
Dat gaan we nog even over hebben. Dus dan maken we een soort politieke uitzending van.
Goed.
Ja, we ronden hem af, Bas, voor deze week. We zitten weer mooi op het uur.
Netjes.
Dus, wil jij hem afsluiten? Ik zeg dan weer bedankt voor het luisteren.
Ja, nee, dat wou ik ook weer zeggen.
Iedereen, sorry.
Iedereen bedankt voor het luisteren, ja. Zoek ons op internet en volg ons op onze social media kanalen. En ja, we gaan de volgende keer gewoon een hele mooie verkiezingsprogramma in elkaar zetten voor jullie. En laat even wat weten. Misschien hebben jullie al een bepaalde voorkeur waar op jullie gaan stemmen. Misschien moeten we een keer een poll gaan maken of zoiets. Oh ja, misschien in de aanloop naar... Of hebben we daar te weinig luisteraars voor?
We gaan het zelf merken.
Ja, precies. Dus, nou goed, en moeten we nog iemand bedanken, Jan?
Ja, jou, Bas.
Ja, goed.
Nou, bedankt, Bas, dat je in je drukke schema. En ik hoop, ik ben ook heel benieuwd naar de muziek die je straks gaat opnemen. Misschien kunnen we er ook nog eens een eindtune van maken.
Oh, ja,
we hebben natuurlijk een mooi begintune. Misschien
ja, het is Nederlandstalig en...
Oh, dus dat is net als...
Ja, New Wave.
Frans Duits. Oh, ik dacht
Frans Duits. Nou, textueel misschien wel op dat niveau, maar...
Nederlandstalige New Wave. Ja, ik vind het al helemaal geweldig om mensen. Want ik bedoel, ik heb al wat dingetjes gehoord. Maar daar kun je misschien volgende keer ook over vertellen. Dat vind ik wel leuk.
Ja, dat is goed. Ja.
Sluit af.
Sluit af.
Bedankt, Bas.
Bedankt, Jan.